Gemeente, Jesaja 53 is van heel het Oude Testament het hoofdstuk dat het meest diep en volledig over het werk van de komende Messias spreekt. Eigenlijk kun je heel de levensgang van de Heer Jezus Christus daarin terugvinden. Het gaat daar over zijn nederigheid. En daarachter is zijn nederige geboorte. Het gaat erover zijn lijden. De verachting die hij ervoer. Het gaat over zijn sterven. Over zijn begrafenis. Het gaat ook over zijn opstanding. Niet zoveel gedeelten uit het Oude Testament voorzeggen zijn opstanding. Wel meer dan één, maar niet zoveel. Meer bijvoorbeeld zijn geboorte. Maar dit is dan wel een gedeelte waarin dat duidelijk naar voren komt. Jesaja 53, vers 10. Ik zal het hele vers lezen. Het accent ligt wel hoofdzakelijk op het tweede gedeelte. Jesaja 53, vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De lijdende knecht zal overwinnen. De lijdende knecht, dat is eigenlijk waar Jesaja 53 over gaat. Maar die gaat niet onder in zijn lijden. Daar zou het bijna naartoe lijken te gaan. Maar de lijdende knecht zal overwinnen. Drie gedachten. De vrucht van zijn dood. De kracht van zijn leven. En de macht van zijn hand. De lijdende knecht zal overwinnen. De vrucht van zijn dood. De eerste helft van vers 10. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Als tweede, de kracht van zijn leven. Hij zal de dagen verlengen. En tenslotte de macht van zijn hand. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dus als eerste, de vrucht van zijn dood. Er zullen er onder u vast zijn die borduren. En anders zijn er wel van wie je moeder of oma borduurde. Misschien zijn er wel kinderen die het zelf doen of nou ja, dan ken je zo'n borduurwerk. Nou, meestal bekijken we die van de voorkant. Maar stel je voor dat je zo'n borduurwerk nu aan de muur zou hangen, omgekeerd. Met de achterkant naar voren. Iedereen die er langs zou komen, die zou zeggen, wat is dat voor een prutswerk? Wat ziet dat er raar uit? Allemaal losse eindjes, knopen zitten erin, een wirwar van draden. Er is niks aan. Het is een chaos. Wat heeft het voor zin om zo'n borduurwerk te maken? En wat heeft het dan voor zin om het zo aan de muur te hangen? Er zijn van die dingen die kun je niet overzien. Je leven kan eruit zien als zo'n borduurwerk. Zo'n chaos, waarvan je denkt, hoe kan dit, hoe moet dit? Zo zag eigenlijk het leven van die Emmausgangers eruit. O jawel, ze hadden gedacht dat het de goede kant op ging. Aantal jaren geleden hadden ze de Heer Jezus horen preken en dat had ze diep geraakt. Ze waren onder de indruk geweest van de macht van zijn preken, het wonder van de tekenen die hij deed. Van de liefde die uit zijn ogen straalde. Van de zorg die hij had voor de mensen. Van de wijsheid. Oh, alles wat de Heer Jezus deed, daar waren ze van onder de indruk. En ze hadden steeds meer hoop gekregen. Wie weet, zou dit nu de Messias zijn? Wie weet, zou hij Israël gaan verlossen? Oh, wat kan deze Jezus wel veel betekenen voor het hele volk? De Romeinen verdrijven, de godsdienst herstellen, de goddeloosheid uitbannen, mensen naar God verwijzen. En zo dat Israël een gezegend land mag zijn. Gezegend met God. Maar je zou kunnen zeggen, alle draden die gesponnen werden, die werden afgeknipt. De laatste tijd was het een wirwar geworden, een warwoel. Ze hadden er niks meer van begrepen. Hier een draad door, daar een draad door, daar een knoop. Daar liep alles door elkaar. Want wat zo mooi geleken had van Jezus, dat was in een paar dagen tijd eigenlijk voorbij. Ongeloof, verachting, spot, gevangenneming, verraad. En toen Jezus gevangen genomen was, toen was hij een speelbal van zijn vijanden. En hij werd vernield. En van die machtige wonderdoener bleef niks over. En die mooie preken zouden ze nooit meer horen. En hun verwachting was de bodem ingeslagen. Het zou nooit meer goed komen met Israël. Het zou nooit meer goed komen met hun leven. En waar dient het allemaal toe? Waarom gaat het zo? Waarom heeft God zo hoop gegeven? Waarom heeft God het nou zo gemaakt dat ze een poosje zo hoop kregen? Terwijl nu allemaal weer ingetrokken wordt. Wat heeft God ermee voor gehad dat die man een poosje preken mocht? Hoe een chaos is het in hun hoofd. En ze zien als het ware niks anders voor zich dan die achterkant van dat borduurwerk. Maar wanneer begrijp je waar het alles voor is? Dat is als je dat borduurwerk omkeert. Dan begrijp je waarom het ene draad is afgeknipt en bij de andere de knoop in ligt. En bij een ander die draden door elkaar heen getrokken zijn. Dan zie je dat die ene gele draad die er loopt, dat het is omdat daar een stukje geel was en daar. En dat samen in die tekening hoort. Dat weer een rode draad waar ze doorheen loopt, omdat daar een stukje rood was en onder in het schilderij ook. Dan komen al die draden op hun plek en dan zie je de tekening. Dan snap je waar al die draden voor waren. En dan zie je maar een klein stukje nog. Dat helpt al. Al is nog het grootste deel van het schilderij bedekt en je ziet bij wijze van spreken de linker bovenhoek. Dan zie je er al iets van dat het toch niet zo'n chaos is, maar dat er wel iets te zien is. En dat is nu wat de Heer Jezus met die Emmausgangers gaat doen. Emmausgangers die zijn zo wanhopig. Het is zo'n warboel in hun gedachten. Alles storten ze maar uit voor die man die met hen meeloopt. Eerst hebben ze met elkaar dat besproken. Ze snapten er allebei niks van. Allebei zo verdrietig. Toen kwam er een man naast hen lopen. Nou, die had maar een even nodig om te zien hoe verdrietig ze waren. Ik had ook maar een paar woorden nodig en ze stortten hun hart uit. En ze vertelden, wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar nou is hij dood. Dan gaat hij ze meenemen. Dan gaat hij zwaar een tipje van de sluier oplichten. En steeds meer laten zien. Kijk eens aan de andere kant. Kijk eens wat er nou geborduurd is. Alles bij elkaar. Oh, dat is eigenlijk ook wat Jesaja doet in onze tekst. Het hele hoofdstuk van Jesaja is die, je zou kunnen zeggen, die afbraak die de Emmausgangers voor zich hebben gezien. Het gaat over de knecht van de Heere. Dat begint in Jesaja 52 vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. De knecht van God, de Zoon van God. Je zou zeggen, als die verstandig handelt, dan komt het goed. Maar als je dat hoofdstuk doorleest, dan gaat het helemaal niet goed. Vers 3 noem ik maar even. Hij was veracht en onwaardig stonden de mensen. Een man van smarten. Vers 4. Wij achter hem had hij geplaagd. Dat hij was. Met een melaatsheid, een plaag, waardoor hij aan de kant geworpen moest worden. Van God geslagen en verdrukt. Hij is verbrijzeld. En vers 8, dat is het dieptepunt. Midden in de angst en gericht, daar is hij gestorven. Zijn leven is afgesneden. Hij was ook zo jong. Hij was pas 33. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Je staat als het ware verbaasd en je denkt, die man die had nog zoveel kunnen betekenen. Een man van 33 is in de kracht van zijn leven. Wie weet wat hij nog goed kan doen. Maar daar is hij afgesneden. Het is over. Eigenlijk laat Jesaja hier al die rafels zien. En die chaos. En de pijn. En de verachting. En de verdrukking. En de dood. En wie dat leest, die denkt, wat komt er nu van Gods werk terecht? Wat heeft het voor een zin dat deze Jezus op de aarde kwam? Kijk, wij weten het allemaal wel. We hebben het al zo vaak gehoord. Vrijdag nog was het Goede Vrijdag. Maar is het vreemd dat de Joden die dat niet wisten, de Joden die erbij stonden, dat die dachten, wat er staat in vers 4? Kruis, dat is alleen maar voor vloekwaardigen. Verachten, die God aan de kant schuift. Wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Zo hebben ze erbij gestaan. Maar er waren er wel bij, die hadden natuurlijk wat in hem gezien. Toen hij preekte, ze hadden Hosanna geroepen. Maar nu hij zo ver kwam, dan moest het wel een mislukkeling zijn. Dan moest het wel een doemeling zijn. En daarom hebben ze geroepen, kruist hem. En ze dachten, dat wil God ook. Zo een, die moet sterven. Als je erbij gestaan had, er was te veel nodig geweest om niet mee te doen. Er was te veel genade voor nodig geweest om anders te denken. Iedereen bijna heeft zo gedacht. Hij moet wel van God vervloekt wezen. Zoals hij staat in vers 4. Doch, zegt dan vers 10. En dan zegt Jesaja eigenlijk. Nu gaan we dat borduurwerk eens omkeren. En nu kijken we eens wat er gebeurd is. Wat er echt gebeurd is. We kijken achter de schermen. Wat heeft God nu gedaan? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde, dat woord dat is hetzelfde als het welbehagen. We komen dat zo meteen nog tegen aan het eind van vers 10. Maar het is ook het welbehagen waarvan we gehoord hebben met kerst en gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Het welbehagen van God. Dat is de raad van God, het plan van God. Datgene wat God doet. God zal zijn welbehagen doen. God voert zijn plan uit. Het gaat precies zoals hij het wil. Maar dat is niet maar zo, maar het is een welbehagen, het is een goede wil. God heeft er behagen in. Als God zijn raad gaat uitvoeren, dan zegt hij, ja, zo gaat het goed. De emmersgangers die zeiden, het gaat mis. Maar God vanuit zijn hemel, die heeft gezegd, zo gaat het nou precies goed. Hier komen alle draden op zijn plek. Hier passen alle puzzelstukjes in elkaar. Zo gaat het goed. Het behaagde de Heere dat het zo ging. Maar wat een vreemd behagen heeft de Heere. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Te vermorzelen, te verpulveren. Wat God behaagt. Als je erover nadenkt dat hier staat, dit vorige hoofdstuk, het begin van dit gedeelte is dat, vers 13, mijn knecht, Gods knecht, nog dieper gezien, Gods zoon. En dan, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hoe kan dat, dat God nu gezegd heeft, ja, zo gaat het goed. Nou, dat zie je pas als het klaar is. Dat zie je pas als God het werk afgemaakt heeft. Het is alsof God hier door Jesaja tegen iedereen zegt, heb nou eens geduld. Wacht mijn werk nou eens af. Wacht nou eens met kijken tot dat borduurwerk geborduurd is. Geldt in ons leven trouwens ook. Ik noem dat maar wat zijdelings. Maar wij willen graag al halverwege weten wat God aan het doen is. En dan zeggen we, ik snap er niks van. We kijken tegen dat borduurwerk aan de achterkant en we zien al die losse draden. En we zeggen maar steeds, ik snap er niks van. En moet het nou zo? En je zou nog eens een keer God ter verantwoording kunnen roepen ook. En zeggen, God, u doet het helemaal verkeerd. Dit wordt niks. Dit loopt mis. Ik kan het niet aan. Ik geloof nooit dat het goed komt met mijn leven. Nu kan het wel dat het niet goed komt met uw leven. Dat kan, helaas. Maar daar moet je over andere dingen in zitten. Dat is niet omdat God het verkeerd doet. Maar dat als het niet goed komt met uw leven, dan is het omdat u het niet goed doet. Dat u God vergeet. Dan komt het niet goed. Als wij ons eigen gang gaan, dan gaat het niet goed. Maar als we God zijn werk laten doen, dan komt het wel goed. Ondanks alle raadsels en vragen en onbegrepen wegen en kruisen en moeite en verwarring. We moesten dus wat meer geduld hebben in dit opzicht. Maar als wij dan wachten totdat het klaar is, dan zien we het. Wat gaat nou de Heer Jezus doen? Die loopt met die Emmausgangers mee. En de Emmausgangers hebben niet in de gaten dat Jezus het zelf is. Hij heeft eerst hen hun verhaal laten doen. Al hun verdriet en verwarring en raadsels heeft hij laten uitspreken. En dan gaat Jezus spreken. O onverstandigen en tragen van hart. Jullie hebben nog niet half in de gaten wat er gebeurd is. En dan meen je al dat alles mis is. Kijk eens wat beter. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Zo gaat het precies goed. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Waarom dan? Nou, dat lezen we in Lucas 24 niet zo uitgebreid. Maar zou de Heer Jezus daar Jesaja 53 niet hebben uitgelegd? Behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Want toen heeft zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld. Het is alsof Jesaja in gedachten ons meeneemt naar het tempelplein. Op dat tempelplein. Daar zijn twee dingen. Twee noden. De ene nood zie je niet. De andere zie je wel. De ene nood zie je niet. Dat is van al die mensen die er met hun zonde komen. Dat weten ze wel. En soms voelen ze het ook niet. Maar het is er wel. Die mensen die komen op het tempelplein met diepe nood. Ze hebben gezondigd. Er is nog een nood, die zie je wel. Daar zijn ook dieren. En die dieren gaan dood. Die dieren worden geslacht. Die dieren worden verbrijzeld. En die worden uit elkaar getrokken. Een deel daarvan wordt verbrand. En als je dan zo van afstand zou kijken naar dat tempelplein. En je zou zeggen, waar gaat het nou mis? Dan zeg je nou, met die mens gaat het wel goed. Want die mens die loopt van naar het altaar. Maar hij kan ook weer terug en hij kan ook weer de poort uitlopen. Met die dieren gaat het mis. Die dieren die lopen wel de poort in. Maar ze komen er alleen maar in brokstukken uit. Ze zijn kapot gemaakt op het tempelplein. Waarmee gaat het goed? Niet met die dieren, maar met die mensen. werkelijkheid is, die mensen, die hebben schuld. En als er niks gebeurt, dan kunnen ze wel met hun benen dat tempelplein weer aflopen. Maar dan is hun nood nog net zo groot. Er moet iets gebeuren. Die dieren gaan daar dood. En dat is nu juist een zegen. Je zou kunnen zeggen, als de Heer dan op dat tempelplein ziet en hij ziet die dieren geslacht worden en verbrand worden, dan zegt hij, dit gaat goed. Niet omdat God een dierenhater is. Omdat God van dierenmishandeling houdt. Ze zijn eigen schepselen. Hij heeft die dieren gemaakt en hij zag het was zeer goed. Maar hij laat daar onder het Oude Testament elke dag weer zijn eigen schepselen kapot gaan. Verbrijzelen op het altaar. Omdat het nodig is voor die mensen. Dat schuldoffer. Dat dier moet dood, omdat die mensen kunnen leven. Een onschuldig dier moet sterven, omdat een schuldige zondaar mag leven. En dat is wat Jezus nou gedaan heeft. O onverstandigen en tragen van hart. Heb je dan niet in de gaten dat het juist is wat je nodig hebt? Als Jezus daar sterft aan het vloekhout, dan is dat niet tot je verdriet, maar dan is dat tot je zaligheid. Als Jezus niet zou sterven, dan moet je verdriet hebben. Dan is er geen offer voor je zonde. Dan kan het nooit meer goed komen. Dat moesten die Emmausgangers weten. Dat moet u weten. Als Jezus niet zou sterven, dan kwam het met u nooit goed. Oh, dan kon je best weer de kerk uitlopen. Misschien werd je wel 90. Dan kon je 90 jaar lang in en uitlopen. En toch was je leven verloren. Maar hier was een schuldoffer. Een offer dat betaalde voor de grote schuld. En dat genoeg is voor die grote schuld. Want staat er, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat betekent, het werk zal effect hebben. Het werk zal vrucht dragen. Hij zal zaad zien. Hij zal nageslacht krijgen. Nou, daar leek het helemaal niet op. In vers 8, daar staat, wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dat betekent eigenlijk zoiets als, hij is maar zo jong geworden. 33, dat is één mensengeneratie. Dan heb je nog amper kinderen kunnen krijgen. Ja, net, maar de Heer Jezus heeft natuurlijk geen kinderen gehad. Dan heb je zeker je kleinkinderen nog niet kunnen zien. Zo jong is hij gestorven. Hij is afgesneden. En iemand die jong zijn vader verloren is, of jong zijn opa misschien, die weet wat verdriet. Toen wij in verwachting waren van onze oudste, dat zou het eerste achterkleinkind zijn voor mijn oma. Mijn oma waar ik heel veel kwam. Maar anderhalve maand voor zijn geboorte is zij gestorven. En het is nog maar een oma. Maar dan vind ik het al verdrietig. Ze heeft nooit een achterkleinkind gezien. Nou, als je eigen vader is nog veel meer. Alles wat je meemaakt. Eigen vader, je eigen moeder. En je krijgt zelf een kind. Oh, kom mijn vader, kom mijn moeder maar op kraamvisite komen. Wat erg. Dat zij dit kleinkind nooit gezien heeft. Nou, je zou kunnen zeggen, zo heeft Jezus. Al zou die trouwen, dat is er natuurlijk niet gebeurd en dat moest ook niet. Maar zou die getrouwd zijn? Hij kon er nooit aan toekomen om kleinkinderen te zien. Laat staan achter kleinkinderen. Hij is zo jong gestorven. En toch staat hier, hij zal zaad zien. Hij krijgt een talrijk nageslacht. Veel meer dan die vrouw die ik bezocht. Die al 150 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen had. Die vrouw die zat als het ware te midden van haar nageslacht. Als een vorstin. Wat een zegen. 150 kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Die je ontvangen hebt. Maar het nageslacht van de Heer Jezus Christus is nog veel overvloediger. Een nageslacht dat alle eeuwen alleen maar uitbreidt. Een schare die niemand tellen kan. En dat heeft hij verdiend door zijn dood. Is dan zijn dood een ondergang? Dan kun je werkelijk zeggen wat er wel van martelaren gezegd wordt. U kent misschien wel de uitspraak. Het bloed der martelaren is een zaad der kerk. En dan gaat er iemand op de brandstapel en dan denk je, nou, de kerk wordt kleiner. Maar doordat diegene op de brandstapel staat, zijn er misschien wel mensen die toekijken, die getroffen zijn. Dat is heel wat keren gebeurd. Dat juist martelaren een reden voor waren dat omstanders de Heer gingen zoeken. Daarom wordt gezegd, het bloed der martelaren is een zaad voor de kerk. Door die martelaren wordt de kerk niet kleiner, maar alleen maar groter. Nou, hoeveel te meer is dat van de Heer Jezus? Het bloed van deze grote martelaar is een zaad voor de kerk. Hij zal talrijk nageslacht zien. Nu is natuurlijk de vraag of wij erbij horen. Want er zit een persoonlijke vraag bij. En die vraag moet u niet vergeten. Maar toch moeten we eerst maar eens iets anders zien. Dit is niet alleen mooi voor de kerk, maar dit is in de eerste plaats rijk voor hemzelf. Hij zal zaad zien. Dat is zijn beloning. Hij is niet voor niks gestorven. Het is een vreugde. Het is ook waardoor hij het heeft volgehouden. Dat uitzicht. Ik doe dit alles niet voor niks. Mijn lijden, mijn sterven, alles wat erbij hoort, is niet voor niets. Maar straks. O, die vreugde, die heeft hem laten volhouden, zegt Hebreeën 12, vers 2. Voor de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schandevraag. O, wat heeft hij er naar uitgezien? Dat hij zijn bloed op de aarde storten zou. En dat velen en velen door dat bloed geboren zouden worden, levend geboren. Toen hij aan het kruis hing met alle ellende, toen heeft hij als het ware van verre al zijn kerk zien uitbreiden. Toen hing hij daar midden tussen hemel en aarde en hij hing er als het middelpunt ook van zijn kerk. Hij heeft als het ware om zich heen gekeken. Zoveel ongeloof kwam hij tegen, spot en verachting. Maar hij heeft er doorheen gekeken en er overheen gezien. Daar komen ze. Van oosten en van westen, van noorden en van zuiden. Overal vandaan zullen ze komen en Jezus Christus gaan erkennen. Wat een vreugde voor de zaligmaker. Gunt u dat hem ook? Dat is een blijk van genade. Als je blij kunt zijn met de vreugde van Christus. Ongenade betekent je alleen op jezelf gericht bent. Maar genade betekent je op een ander gericht bent. En vooral op God. De eer van God, op de heerlijkheid van God. Ook op de heerlijkheid van Christus. Dus daar kun je jezelf ook aan toetsen. Kunt u zeggen dat u blij bent met de heerlijkheid van Christus? Ziet u naar uit dat hij eer zal krijgen vanuit dat talrijke nageslacht? Bent u blij met de blijde? Zegt u, oh, dat gun ik hem zo. Dat gun ik hem, dat hij daar in de hemel elke dag weer verblijd mag zijn met de zondaren tot hem komen. Oh, dat gun ik hem zo, dat er hier op Urk velen zijn die de Heer Jezus liefhebben. Het is niet maar omdat wij dan Urk blijven, het meest kerkelijke dorp van Nederland. Maar het is omdat wij het Christus zo gunnen. Hij heeft recht op heel het eiland en recht op heel het land. Dat hij velen mag krijgen als zijn zaad. O, dat gun ik hem. Dat zal mijn vreugde zijn. Het zal mijn vreugde niet zijn dat de Mariakerk vol zit. Maar het zal mijn vreugde zijn dat hij erkend wordt. Maar als dat dan zo is. Ja, dan raakt het ook jezelf. Want je kunt niet blij zijn met het volk van God. Als je zelf niet bij dat volk behoort, toch? Dan is het ook de vraag, kan die inderdaad blij zijn met u en met jou? Uiteindelijk doet u maar één van beide. Elke dag weer doet u één van beide. Of u geeft hem verdriet, of u geeft hem vreugde. Moet je eens over nadenken. Elke dag. Of u doet hem verdriet, of u doet hem vreugde. Hoe doe je hem nou verdriet? Nou, misschien horen de kinderen het wel eens. Dat moet je niet doen, daar doe je de Heere verdriet mee. Nou, inderdaad, door verkeerde dingen te doen, doe je de Heere verdriet. Weet je wat nog erger is? Je doet de Heere verdriet door niet te geloven. Ongeloof, daar trappen wij mee op het hart. Met ongeloof zeggen we eigenlijk, ja, ik heb wel gehoord van uw lijden en sterven, het is allemaal heel erg. Maar voor mij had u het niet hoeven doen. Zo moeilijk had u het niet hoeven maken. Ik heb dat niet nodig. Ik kan nog best verder zonder dat offer van u. Het komt wel goed met mij. Het gaat wel best. Oh, voor mij had u het niet hoeven doen. U had het niet zo moeilijk hoeven doen. Dat zeg jij met ongeloof. U hebt het wel gedaan, het had niet gehoeven. Dan trap je hem op het hart. Hij heeft alles gegeven wat hij had. Het moeilijkste heeft hij gedaan van heel de wereld. En dan leven alsof het niet zo nodig was. Wat doe je hem dan verdriet? En elke dag van ongeloof trappen wij hem opnieuw op het hart. Maar hoe kun je hem nou vreugde geven? Dat is door geloof. Of misschien moet u wel zeggen, God kan met mij toch niet blij zijn. Hoe kan ik nou ooit hem vreugde geven? Ik, zondaar. Ik die elke dag het weer verzondig. Ik die er niets van terecht breng. Hem vreugde verschaffen, dat is onmogelijk. Ja, toch. Door Christus toe te vallen. Door hem van harte nodig te hebben. Door niet bij hem weg te blijven. Daar moet het een keer van komen. Maar het moet ook elke dag weer vernieuwd worden. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben staat. Die zal hij zaad zien. Hij zal zijn nageslacht zien. En als nou Christus de gemeente doorziet. Kan hij zich dan ook verblijden. Kan hij zeggen, oh. Hier zit ik nou te midden van mijn nageslacht. Hier zit ik nou bij degene die ik zo lief heb. Dan zie ik hier jongens en meisjes in de kerk zitten, die horen bij mij. En dan zie ik hier mannen en vrouwen in de kerk zitten, die horen al jaren bij mij. Oh, wat een vreugde is het voor mij om in de Moriakerk te zijn. Ziet hij zaad hier bij u? Ja, dat was het eerste. De vrucht van zijn dood. Dan de kracht van zijn leven. Wij volgen nog weer even die Emmausgangers. Die Emmausgangers die zitten in hun diep verdriet. Is er dan niks meer? Nu is Jezus gestorven. Hun grootste hoop is weg. Maar is er dan niks meer? Nou ja. Nou ja, als je per se wilt. Het is natuurlijk wel mooi dat we als discipelen zo bij elkaar konden zitten. Er zijn nog steeds mensen die hebben niet meegedaan met de kruisiging. Er zijn mensen bij wie in het hart nog liefde leeft voor de Heer Jezus. En misschien wordt het er nog wat meer. Misschien straks. Alles wat achter de rug is, zijn er wel mensen die hebben geroepen, kruist hem, en die krijgen er spijt van. En die gaan dus met de discipelen praten. En wie weet is er dan zo toch nog een clubje bij elkaar dat een beetje trouw is. Ja, dat is dan toch nog wel fijn. Ja. Maar is dat alles? Als Jezus daar niet is. Dan kun je de volgelingen van Jezus bij elkaar hebben. Maar als Jezus daar niet is, wat heb je dan? Ze kunnen wel samen praten over vroeger, maar niet meer met Jezus die er nu is. En er is ook geen Jezus die er nog van genieten kan, om het maar wat algemeen, wat alledaags te zeggen. Dus dan kun je dat ervaren. Ik heb dat best wel eens ervaren. Als predikant kom je vaak in een sterfhuis. En dan zitten daar de kinderen bij elkaar. En dan is het vaak zo. Dat er nooit zo'n goede band is in de familie als juist in die week. Dan kom je elke dag bij elkaar, dan praat je met elkaar, dan haal je herinneringen op, dan praat je over de belangrijke dingen van het leven, dan heb je het goed samen. Maar toch niet. Oh, hoor je dan wel eens? Wat zou pa ervan genieten, hè? Als je ons zo bij elkaar zag. Ja, ja, het is goed samen. Maar degene om wie het ging, die is er niet. En zo in de kerk. Er is nog wel een schrale troost. Hè? Er zijn nog wat mensen in Nederland die naar de kerk gaan. Er zijn nog plaatsen die kerkelijk zijn. Ik woon dan zelf in Oldenbroek. Daar is wel niet zo druk op zondag als hier. Maar dan gaan toch ook best veel mensen naar de kerk. Nou, die plaatsen zijn er nog. Er zijn nog volle kerken. Heel wat vollere kerken. Grotere kerken dan hier ook. Dat is mooi. Maar wat troost dat eigenlijk als Christus daar niet is? Al zouden de kerken alsmaar voller worden. Als Jezus niet in ons midden is. Dan is alles zo leeg. Als wij geen levende zaligmaker hebben die onder ons werkt en die ons lief heeft. En die wij mogen lief hebben. Dan hebben we niks. Paulus zegt, oh dan is al mijn prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. Ik kon wel zeggen, nou het is mooi dat u nog trouw bent in de kerkgang. En blijf een beetje trouw, blijf komen. Maar als Jezus niet in de gemeente aanwezig is, dan kan ik net zo goed zeggen, ga maar weer. En blijf volgende week zondag maar thuis. Het is leeg. Nee, zegt Jesaja, dat hoeven we niet te zeggen. Nee, zegt Jezus tegen de Emmausgangers, dat hoeven jullie niet te denken. Nee, hij is toch gestorven. Hij is toch dood. Hij is toch begraven. Jawel. Jawel, Jezus zegt het. Jawel, dat is waar. Maar luister eens nou naar de schrift. Daar staat toch al dat hij sterven moest. Als schuldoffer. En lees dan eens verder. Dan staat er in die schrift. Dat het einde niet is. Moest de Christus niet al deze dingen lijden. En zo in zijn heerlijkheid ingaan. Moest hij niet door de dood het leven bereiken? En dan staat er in het 26e vers, of in het 27e vers, toen open hij hun de schriften. Hij ging met ze de Bijbel door. Lees dan. Lees dan dat de zaligmaker wel sterven moest, maar niet in de dood bleef. Mozes is hier doorgegaan, de psalmen heeft hij gelezen en uitgelegd. En ongetwijfeld ook Jesaja 53. Wat een heerlijke tekst is dit, om te laten horen dat hij door de dood heen zou leven. Hij zal de dagen verlengen. Verlengen. Terwijl in vers 8 eigenlijk staat, ze zijn verkort. Hij is afgesneden. Hij zal de dagen verkorten, hij wordt maar 33 en verder komt hij niet. Afgesneden, voorbij, over, begraven, vers 9, voorbij. Ja, dat is gebeurd, maar dan, hij zal de dagen verlengen. Zo zijn de dagen hem vermeerd, hebben we gezongen in Psalm 21. Zo leefde vorst altoos. Een beetje eenvoudig voorbeeld, natuurlijk niet helemaal goed, maar vanuit de economie. Je hebt wel eens een bedrijf dat gaat failliet. En dat bedrijf, het is gewoon voorbij. Failliet. Maar, het maakt een doorstart. En na de doorstart wordt het een bloeiend bedrijf zoals het nog nooit geweest was. Het voorbeeld gaat niet helemaal op, want als het een doorstart maakt, dan is er ergens nog iets over. En Jezus moest echt sterven. Maar diezelfde Jezus, dat is dan wel zo, diezelfde Jezus, datzelfde lichaam, datzelfde liefhebbende hart, zal toch leven. Hij zal de dagen verlengen. En wat een wonderlijke gedachte. Oh, die kunnen we niet begrijpen. Bij een faillissement kun je het soms niet begrijpen. Dat je denkt, dat bedrijf, Dat was toch helemaal kapot gemaakt. Er was toch niks meer van over. Kan dat een doorstart maken? Maar hoeveel te groter is het wonder bij de dood? Gestorven en dan leven? We hebben het al zo vaak gehoord, maar we begrijpen het toch niet. Het kan toch niet? Gestorven? Echt gestorven? In het hart gestoken? Het bloed is eruit gestroomd? Begraven? Een nacht en nog een dag en nog een nacht in het graf gelegen? Kan toch niet weer leven? En toch, dat is nou het wonder van deze dag. Wat we vandaag te meer mogen gedenken. Hij is opgestaan. Zoals u vanmorgen hoorde. Wat zoekt gij nu de levende bij de doden? Hij is niet doodgebleven. Hij is opgestaan. En dat niet maar voor een klein poosje. Niet zoals Lazarus. Lazarus was opgestaan en die moest daarna weer sterven. Dochtertje van Jairus, net zo, de jongeling van Nain ook. Maar Jezus niet. Hij zal de dagen verlengen. En dan wordt hiermee bedoeld, hij zal de dagen eindeloos verlengen. Nooit zullen zijn dagen afgehakt worden. Altijd zal hij leven. Zo leeft de vorst. Altoos, zo leeft hij eindeloos. En opnieuw mogen we hierin zien. Dit is nou zijn vreugde. Dit is zijn eer. Dit is zijn heerlijkheid. O, dit mogen we hem gunnen. Hij die de dood is ingegaan. Wat zou hem dan meer gunnen dan dat hij het leven mocht ingaan? Hij die in de hel is neergedaald. Wat zou je hem meer gunnen dan dat hij in de hemelse heerlijkheid mag leven? Hebt u Christus lief? Bent u verblijd met zijn blijdschap? Bent u gericht op zijn eer? Het wonderlijk is dat hij dan in zijn werk gericht is op uw zaligheid. Hij leeft eeuwig. En dan zorgt hij ervoor dat anderen ook de dagen zullen verlengen. Dan geldt het voor iedereen die bij de Heer Jezus Christus hoort, net zo. Het moet wel door de dood heen. Maar het leven blijft over. Het gaat door de dood heen. Maar het leven blijft over. Als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, zullen wij allemaal moeten sterven. Misschien op 15-jarige leeftijd, misschien op 50-jarige leeftijd. Maar het einde komt. Maar dan? Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Want zij zullen leven. En niet maar een klein poosje, maar ze zullen de dagen verlengen. En door de dood heen zullen zij het eeuwige leven ontvangen. Om nooit meer te hoeven sterven. Zoals de Heer Jezus het zei bij het graf van Lazarus. Iegelijk die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Ook dat is wat de Heer Jezus Christus verdiend heeft. En dat is wat hij u nu aankondigt en uit wil delen. Hij heeft de handen vol van eeuwig leven. En een ieder die in hem gelooft, zal leven. Maar hoe kom je ooit zo ver? Dat is onze laatste gedachte. De macht van zijn hand. Ja, als je maar bij Christus hoort, ja dan krijg je ook het leven van Christus. Maar als je niet bij Christus hoort, dan niet. Als je de Heer Jezus Christus niet kent, dan blijf je leven in je eigen dood. En daarmee ga je ten onder. Het zou wat wezen. Je hebt gehoord van de Heer Jezus Christus. Je hebt misschien wel eens fijne preken gevonden, goed kunnen luisteren, ijverig in je Bijbel gelezen. En toch ben je doorgegaan zonder de Heer Jezus te kennen. En toch moet je uiteindelijk alles wat je gehoord hebt missen. En dan lig je op je sterfbed en je staat voor de poorten van de dood. En je hebt niks. En je moet je realiseren, het enige wat ik overhoud is de dood. geen dagen verlengen, maar de dagen verkorten. Omdat je Jezus niet kent. Het leven is er alleen voor diegene die hem kent. Maar hoe kom je zover? Hoe kom je nou zover dat je echt bij Jezus mag horen en met hem verenigd bent? Dat je in hem geloven mag en zeker weten mag dat je in hem gelooft. Hoe kom je zover? Oh, je kunt je zelf zover niet krijgen. Misschien zit er hier wel iemand in de kerk die voelt zich zo dood, zo geestelijk dood. Je denkt, alles waar de dominee over praat, dat staat zo ver van me af. Dat wat daar klinkt, dat is geestelijk en ik ben werelds. Het past me niet, ik snap het niet, ik kan het niet volgen. Het raakt me niet. En ik weet dat het me zou moeten raken. Ook zou ermee bezig moeten zijn. Want het gaat hier om de dingen van het echte leven. Maar ik voel er niks bij. En als ik morgen aan het werk ben, daar voel ik wat bij. En als ik popmuziek luister, daar voel ik wat bij. En als ik een mooie film kijk, daar voel ik wat bij. Of als ik bij mijn vrienden ben of bij mijn familie, daar voel ik wat bij. Maar bij die dingen van de Bijbel voel ik niks. En ik weet dat ik het nodig heb. En een ander zegt, ja, maar ik voel er wel wat bij. Maar ik voel er alleen maar verdriet bij en onmogelijkheid bij. Oh, soms dan raakt het me, soms dan kan ik het niet los. Niet van me afgeschud krijgen. Maar. Ik kom er niet mee verder. Je zou er soms zo wanhopig van kunnen worden. Word ik wel ooit een gelovige? Ik kan het niet geloven, zegt de een. Ik wil het niet geloven, zegt de ander. Ik ben er ongeschikt voor. Dat moeten we allemaal zeggen. Al die dingen, die komen daardoor dat wij dood zijn. Jezus leeft. Maar wij zijn dood. En wij zijn dood voor het leven. En het is niet vreemd dat je er niks bij voelt. Wij zijn dood voor het leven. Als je dood bent, voel je niks. Geestelijk dood, dan voel je het geestelijke niks. En nu kan de Heer je wel wakker geschud hebben, zodat je wel bent gaan voelen. Wakker geschud. Maar die dood ligt er nog steeds aan de ene kant. Aan de ene kant wakker geschud, aan de andere kant nog steeds vast in jezelf. En je merkt, ik kan mijn hart niet oppakken en omkeren. Ik kan de knop van het geloof niet omzetten. Ik weet dat ik alleen maar hoef te geloven. Maar hoe doe ik dat? Oh, hoe doe ik dat? Verwacht maar niet te veel van uzelf. Denk maar niet dat er een dag komt dat u het wel kunt. Dat u zegt, nou heb ik het, zo doe ik dat. Let hier maar eens op. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Welbehagen des Heren zal door zijn hand voortgaan. Gelukkiglijk staat er, dat betekent voorspoedig. Het zal lukken. Niet door uw hand, niet door uw goedheid, niet door uw pogingen, niet door uw gebeden of berouw. Door zijn hand. Wat gaat er door? Dat welbehagen van de Heren. Dat welbehagen waar het in het begin van de tekst over gaat. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat was Gods welbehagen. God vanuit de hemel, die had er een behagen in. Om zijn zoon kapot te zien gaan. Want zo zou hij zaad zien, weet u nog? Behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Toen zei God, zo gaat het goed. Het wonderlijke behagen van God. Maar zeg, hoe kan de Vader dat doen? Dat is vanwege zijn liefde. Die ene zoon moest kapot. Dat andere kunnen worden hersteld. En dat is, je zou kunnen zeggen, dat is deel 2 van Gods behagen. Welbehagen des Heren zal voortgaan. Eerst heeft Jezus het welbehagen van God ondergaan. Hij werd verbrijzeld. En dan pakt hij het nu over. Door zijn dood heen. Door zijn opstanding heen. Nu hij leeft. Nu zegt hij, Vader, nu zal ik het overnemen. Nu zal ik het uitvoeren. Nu zal ik uw welbehagen doen. En behaagt de Heere niet om mensen te verbrijzelen. Dat kon, had gemogen. God heeft er recht op om te zeggen, mijn plan met deze wereld? Nou, dat is om alle mensen 50 jaar te leven en ze daarna naar de hel te sturen. Punt. verdienen wij. En God is vrij. Maar het welbehagen des Heeren is om mensen zalig te maken. Weet u toch die engelenzang? Eer is in God in de hoogste hemelen en vrede op aarde voor de mensen van het welbehagen. Voor de mensen op wie Gods welbehagen valt. Gods welbehagen betekent, hij heeft er een vreugde in om zondaren zalig te maken. Hij doet geen liever werk dan dat. En de Heer Jezus zorgt daarvoor. Het zal voortgaan. Oh, het is al begonnen bij die Emmausgangers. Toen de Heer Jezus met ze praatte. Daarna de discipelen. Hun hart ging open. En ze mochten Jezus zien. En vanuit de discipelen is de prediking verder gegaan. En velen zijn tot geloof gekomen. En tot 2018 is het doorgegaan. En het zal nog doorgaan, zolang als de wereld bestaat. Welbehagen des Heeren zal doorgaan. Hij zal zondaren tot zich trekken. En hoe gaat dat? Door zijn woord. Denk aan die Emmausgangers. Ze zeggen het tegen elkaar in vers 32. Waar was ons hart niet brandende in ons? Toen hij met ons sprak op de weg. Toen Jezus daar de schriften opende. Toen opende hij ook hun hart. Daar werd het verlangen geboren. Daar werd de hoop vernieuwd. Daar werden ze naar Jezus toegetrokken. Dat is nou precies ook wat Jesaja 55 zegt. Twee hoofdstukken verder in het 11e vers. Daar klinken diezelfde woorden. Behagen en voorspoedig. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dat woord uit Gods mond, daarmee werkt hij. Daarmee trekt hij. Daarmee verandert hij harten. En dan doet hij het. Kijk, aan de ene kant zou ik zeggen, ga maar met Gods woord aan de slag. Maak er maar werk van. Besteed er maar tijd aan. Onderzoek de schriften. Doe je uiterste best om te begrijpen wat er staat. En om naar jezelf toe te krijgen. En om te overdenken, wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Wat zegt God mij? Wie wil God voor mij zijn en wie ben ik voor God? Ga met dat woord aan het werk. Dat is de ene kant. Maar de andere kant zeg ik, ach, hoeven wij met het woord niet aan het werk te gaan. Laat God door zijn woord werken. Laat God zijn werk maar doen. Het is zijn woord. Het is in zijn hand. Daarom moet je juist met dat woord bezig zijn. Onder dat woord komen. Want daar werkt hij. Laat hem dan werken. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. U krijgt uzelf niet beter. Jij krijgt jezelf niet gelovig. Hij. Nou is mooi makkelijk. Dan ga ik maar een beetje onderuitgezakt zitten. En dan zie ik wel wanneer het komt. Nou, met eerbied gesproken, dan komt het nooit. Nu kan God dat wel veranderen. Maar dan komt het nooit. Weet je wat je nou nodig hebt? Weet je wat u nodig hebt? Als je nou bij jezelf zo merkt dat je onmogelijk gelovig kunt zijn. Dat je zo onbekwaam bent om je hart om te keren. Dan moet je naar hem toe. O God, hier heb ik het gelezen. Uw welbehagen zal door de hand van Christus voortgaan. In mijn hand komt er niks van terecht. Ik ben een geestelijke mislukkeling. En al het werk waar ik aan begin loopt stuk. Laat Christus mijn hart dan vernieuwen. Hier staat het toch dat hij zijn werk niet voor niks gedaan heeft. Hier staat het toch dat hij niet alleen vroeger gewerkt heeft. Maar dat hij altijd blijft werken. Hij zal de dagen verlengen. Hij leeft nog steeds. En als hij vandaag nog leeft, dan werkt hij vandaag nog. Het zal voortgaan. O God, dat heb ik nodig. Dat is het enige waarom ik verder kan. Waarom ik leven kan. En waarmee ik sterven kan. Dus wat moet je niet doen? Nou, je moet sowieso niet het negeren. Niet naast je neerleggen. Niet net alsof er niks nuttigs gezegd is. God heeft gesproken en God biedt zichzelf aan. Dat moet je niet denken. Nu hangt het van mij af. Nu moet ik er wat van maken. Nee, het hangt van God af. En je mag verwachting hebben van God. Maar dan moet je ook niet lui zijn en lijdelijk maar afwachten en zien wat er gebeurt. Als het zijn werk is, moet je bij hem zijn. Als het zijn werk is, moet je bij hem zijn. Amen.